Laten we voor Gods aangezicht een moment stil worden. Hij, Christus, is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat hij onder alles de eerste geworden is. En ook vanavond zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal. Amen. Laten we ook, als het mogelijk is, nog met elkaar staande zingen lied 47. Lied 47, omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. We zingen het Nederlands, het Engels en dan nog een keer het Nederlands. 47 uit de bundel Opwekking. Weer gehad en nog steeds vandaag. We hebben eindelijk weer eens een keertje kunnen genieten van de zon, maar ook kunnen genieten van de aanwezigheid van de Heer in deze dienst vanmorgen en ook mogen vanavond dat weten dat Hij bij ons is. We gaan zo met elkaar bidden. Voor degenen die er vanmorgen niet waren, wil ik nog even de kaart voorlezen van het overlijden van onze broeder Jan Leeftink. Daar staat op de kaart niet een plekje bij jou meer in de tuin bij hem thuis, maar een veilige plek bij de Heer. Na een leven vol liefde, goedheid, hartelijkheid heeft de Heer plotseling tot zich genomen mijn lieve, zorgzame man, vader en opa Jan Leeftink, op de leeftijd van 66 jaar. De dankdienst voor zijn leven wordt gehouden op dinsdag 9 april om 12:30 in de schuilplaats. Voor de dienst is er gelegenheid om afscheid van Jan te nemen. En na de dienst zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats in Usselo. En na afloop komen we weer terug in de schouwplaats om nog even samen te zijn. Jan Leeftink is afgelopen week plotseling van ons heen gegaan. En onze gedachten gaan ook uit naar de familie en in bijzonder ook naar Ali, zijn vrouw. Zullen we samen gaan bidden en Gods zegen vragen ook voor dit samen zijn. Vader in de hemel, we hebben net met elkaar gezongen. Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Heer, wat geweldig om dat te mogen weten, dat Jezus de levende heiland is. Die niet alleen zomaar vanuit zijn opstanding naar de hemel gegaan is, maar Jezus die gezegd heeft, dat hij door de Heilige Geest bij ons wil zijn, al de dagen tot aan de volleinding der wereld. En omdat u leeft, weten we ook dat u de dag van morgen in uw handen heeft. Heer, wij hebben misschien wel plannen gemaakt. We hebben misschien allerlei dingen in onze agenda gezet voor morgen. Maar het kan soms ook heel anders lopen. Maar wat is het dan goed, Heer, om te mogen weten dat u de dag van morgen uiteindelijk in uw handen heeft. En zoals we ook vanmorgen gehoord hebben, wat is het goed om tot u te komen, Heer Jezus. Tijd te nemen om in uw woord te lezen, tijd te nemen om te bidden. Tijd te nemen om met u samen te zijn en met andere kinderen van God. Heer, dat doen we ook vanavond. En we willen u bidden, Heer, wilt u ons vanavond uw rijke zegen schenken. Wilt u door uw woord tot ons spreken, onze harten aanraken. En dat we ook zullen begrijpen wat er staat in uw woord. Heer, we willen ook vanavond in het bijzonder nog bidden voor onze zuster Ali Leeftink, die haar man zo plotseling moet missen. Heer, wilt u haar vertroosten? Wilt u haar ook bemoedigen, samen met haar kinderen en kleinkinderen? En we willen nu alvast bidden voor dinsdag, als de dankdienst voor het leven van Jan gehouden zal worden hier in de schuilplaats. Heer, wilt u ons dan een vertroostende dienst geven, waarin we bemoedigd mogen worden door u en ook stil mogen staan bij het feit, Heer Jezus, dat we in u, Heer Jezus, een nieuwe schepping geworden zijn. Het oude voorbij gegaan is en het nieuwe gekomen is. Heer, dank u wel dat we dat mogen weten. Zo willen we bidden, Heer, wilt u ons vanavond zegenen? Wilt u uw woorden ook zelf in ons midden uitleggen en uw dienstknecht daar ook wijsheid voor geven? Heer, dank u wel dat we zo deze dienst aan u op mogen dragen. Wilt u met de zieken zijn in de gemeente? We hebben ze vanmorgen genoemd en u kent hun namen en we bidden er regelmatig voor. Heer, wees hen heel dicht nabij en ja, wilt u hen zegenen. En dank u wel, Heer, dat we als gemeente ook zo met hen mee mogen leven. Heer, wilt u ons zo vanavond uw rijke zegen schenken. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen een lied zingen uit het supplement. Lied 19 uit het supplement. Over de opstanding van de Heer Jezus. De Heer Jezus is opgestaan. Jezus, mijn heiland. Hij baande ons de weg ten heil. Jezus, mijn Heer. Lied 19 uit supplement 299 uit Glorieklokken. Ja, dat is geweldig dat we mogen weten dat Jezus leeft. Tijdens het koor krijg ik altijd even een moment van wanneer moet ik ademhalen. Maar goed, we zijn er doorheen gekomen. We gaan met elkaar een stukje lezen uit 1 Korinthe 15. Vanavond willen we met elkaar gaan nadenken over de opstanding van de Jezus en de betekenis daarvan. In 1 Korinthe hoofdstuk 15, vers 1 tot en met 4, het eerste stukje. En Paulus schreef deze brief, zeg maar zo'n 25 jaar na de opstanding van Christus. Ik maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zo vasthoudt als ik het u verkondigd heb. En dan gaat Paulus dat evangelie samenvatten, heel kernachtig samenvatten, in het volgende. Dan zegt hij, want voor alle dingen heb ik u overgegeven hetgeen ik zelf ontvangen heb, Christus is gestorven voor onze zonden naar de schriften. En hij is begraven en ten derde dagen opgewekt naar de schriften. En dan lezen we, hij is verschenen aan Cephas, de twaalven, meer dan 500 broeders tegelijk, iets verder Jacobus. En het allerlaatst is hij ook aan mij, zegt Paulus in het achtste vers, als aan een ontijdig geborene verschenen. Dan gaan we iets verder in datzelfde hoofdstuk vanaf vers 20. 20 tot en met 28 ook nog lezen. 1 Korinthe 15 vers 20 tot en met 28. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. Daarna het einde, wanneer hij het koningschap aan God de Vader overdraagt. Wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht ontroond zal hebben. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand die ontroond wordt, is de dood. Want alles heeft hij onder zijn voeten, aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer hij zegt dat alles onderworpen is, is blijkbaar hij uitgezonderd, die hem alles onderworpen heeft. Wanneer alles hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf zich aan hem onderwerpen, die hem alles onderworpen heeft. Opdat God zij alles in allen. Tot zover dit stukje, waar we straks met elkaar over na gaan denken. We gaan eerst met elkaar nog een lied zingen. Lied 587 gaan we met elkaar zingen. En tijdens het voorspel zal er gecollecteerd worden. We zingen van 587 de eerste twee coupletjes met de refreintjes erachteraan. En het laatste stukje dat laten we even liggen wat dat betreft. 587, dan zal er gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente en het onderhoud van de gebouwen. Thank you. We hebben met elkaar een prachtig hoofdstuk gelezen uit de eerste Korinthebrief. En dat hoofdstuk gaat helemaal over de opstanding van de Heer Jezus. Het is een gevaar dat we, zoals afgelopen weekend, het paasfeest vieren, de opstanding vieren. En ja, we pakken zo weer de draad van het gewone normale leven weer op. En ja, wat doet die opstanding eigenlijk in ons leven? Wat betekent die opstanding voor ons? Nou, het eerste wat we met elkaar gelezen hebben, in de eerste drie versen uit 1 Korinthe 15, dan zien we dat Paulus zijn evangelie samenvat in de kruisiging, de begrafenis van de Heer Jezus en de opstanding. Dat zijn, als het ware, dat is kernachtig het evangelie, dat Christus gestorven is, begraven is en opgestaan is. Als dat niet geval zou zijn, Paulus zegt, als dit niet gebeurd zou zijn, dan hadden we geen evangelie. Dan hadden we geen boodschap, dan hadden we de kerken kunnen sluiten, dan had ik een ander beroep kunnen leren, dan was het allemaal zinloos geweest. Maar dit is het evangelie. En misschien wel goed om daar even een paar dingen over te zeggen. Er staat in het derde vers dat Christus is gestorven voor onze zonden. Maar er staat er een woordje achter. Daar staat achter naar de schriften. En het tweede wat we kunnen lezen, dat is: en hij is begraven en te derde dagen opgewekt naar de schriften. Het sterven van Jezus kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Het sterven van Jezus, dat was volkomen naar de schriften. En daar hebben we met name op Goede Vrijdag met elkaar over na mogen denken, dat Jezus precies zoals het paaslam geslacht werd. Op dezelfde dag, als een onschuldig lam, in de avondschemering. En dat hij, zoals David al zegt in Psalm 22, dat zijn handen en zijn voeten doorboord werden. Dat zijn klederen onder hem verdeeld werden. 1000 jaar van tevoren al aangekondigd. Dat Judas precies de 30 zilverstukken ontving waarover Zacharia 500 jaar van tevoren al schrijft. Het is allemaal precies gegaan volgens de schriften. En vandaar dat de Heer Jezus ook tegen Pilatus zegt: Pilatus, jij kunt niets met mij doen tenzij het je van boven gegeven wordt. En wat er ook gebeurde met Jezus, het was het plan van God. Het was in de hand van God. Maar ook de opstanding. De Heer Jezus had gezegd, net zoals dat Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis, in het ingewand van de vis zal zijn, zo zal ook de Zoon des Mensen in het ingewand van de vis zijn. 3 dagen en 3 nachten. En er staat zelfs in Jesaja dat de Messias, de Zoon van God, de Knecht des Heren, in het graf van de rijken zal zijn. En zoals David zegt, zijn vlees zal geen ontbinding zien. Zowel sterven, begraven, als opstanding. Het is allemaal precies zo gegaan volgens de schriften. En misschien wel goed om daar nog even één ding over te zeggen, omdat wij nu aanstaande dinsdag ook weer een begrafenis hebben. Daar staat, een tweedeling wordt hier gemaakt. Ik zou normaal, als ik zoiets geschreven zou hebben, zou ik gezegd hebben: Christus is gestorven en begraven naar de schriften. En hij is opgewekt naar de schriften. Zo zou ik het geschreven hebben. Maar het staat er anders. Een oplettende lezer die kan ontdekken dat het er anders staat. Want er staat: Christus is gestorven naar de schriften. Dat is het eerste. En het tweede is: en hij is begraven en opgewekt naar de schriften. Dus sterven en begraven wordt niet samengevoegd. Maar begraven en opstaan wordt samengevoegd. Ziet u dat staan? Begraven en opstaan hoort bij elkaar. En daarom zeg ik ook dinsdag, als we op de begraafplaats staan in Usselo, dat begraven en opstaan hoort veel meer bij elkaar dan sterven en begraven. Want begraven is zaaien op een dode akker. En als een boer zijn zaad zaait in de akker, kijkt hij nooit terug, maar dan doet hij dat met het oog op de toekomst. Want uit dat zaad zal eens een plantje tevoorschijn komen. Dus begraven en opstaan hoort bij elkaar. Vandaar dat de Bijbel ook op dit punt heel duidelijk stelling neemt tegen mensen die, een voorstander zijn van crematie. Crematie wordt heel duidelijk in de Bijbel verwezen tot een vorm van heidense volkeren die op zo'n manier van hun doden af willen komen. En de keren dat er een lichaamsverbranding, een lijkverbranding is in de Bijbel, dan heeft het alleen maar te maken met een oordeel van God. Dus de Bijbel is daar duidelijk in, ook in dit stukje, dat begraven en opstaan hoort hier bij elkaar. Het heeft te maken met een geweldige hoop, een geweldige toekomst. En dan zien we dat de Heer Jezus opgewekt is. Dan roept Paulus het uit in dat 20e vers. Al zijn er mensen die denken van, zou Christus dan niet opgestaan zijn? Dan bewijst Paulus dat Christus wel opgestaan is. Hij noemt een heleboel mensen die hem ontmoet hebben na zijn opstanding. En er zijn in de Bijbel wel 10 gelegenheden beschreven waarin de Heer Jezus verschijnt na zijn opstanding. En dan roept hij het uit in de 20e vers, maar nu Christus is opgewekt uit de doden. En dan staat er als eersteling van hen die ontslapen zijn. De opstanding van Christus is in de eerste plaats als eersteling van hen die ontslapen zijn. En u weet waarschijnlijk wel, heb ik de laatste keren nog wel eens aangehaald, het woordje ontslapen, van hen die ontslapen zijn. Er staat niet dat hij de eersteling is van hen die gestorven zijn. Nee, er staat de eersteling van hen die ontslapen zijn. En het woordje ontslapen betekent letterlijk ontwaken. Ontwaken bij de Heer. We zijn afwezig, we zijn hier vandaan weg. Verhuisd en we hebben onze intrek bij de Heer genomen. Wie zijn dat? De eersteling van, mag ik het zo zeggen, de eersteling van de gemeente. De eersteling van hen die ontslapen zijn, van de gelovigen. En het gaat hier ook om, we hebben net gelezen, Christus is opgestaan. Daar staat in vers 20, maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. En dat woordje uit de doden heeft te maken met de plek waar christenen verblijven na hun sterven. Hier is Christus opgestaan uit de doden. En letterlijk staat hier in het Grieks dat Christus opgestaan is van tussenuit de doden. Hij is van tussenuit de doden opgestaan. Want eigenlijk iedereen bleef dood in het graf. Een aantal Oud-Testamentse gelovigen is met hem opgestaan en is ook verschenen. Maar Christus stond op van tussenuit de doden. En deze opstanding van uit de doden, daar was Christus de eerste van. De eerste van de opstanding uit de doden. En die opstanding uit de doden wordt verschillende keren genoemd in de Bijbel. En misschien is het goed om daar een paar voorbeelden van te noemen. Kijkt u maar in Handelingen 4 vers 2. In Handelingen 4 vers 2... In Handelingen 4 vers 2, daar staat dat de Sadduceeën zeer verontwaardigd waren, omdat de apostelen het volk leerden en in Jezus de opstanding uit de doden leerden, verkondigden. Niet de opstanding van de doden, daar komen we zo even op terug. Maar hier staat de opstanding uit de doden, van tussenuit de doden. Heel eenvoudig. Als christenen nu sterven, dan worden hun lichamen begraven tussen de doden. En als wij dinsdag op de begraafplaats op Usselo komen, dan loop je pad na pad door en je ziet allemaal doden. Allemaal grafstenen. Daar zijn allemaal mensen begraven op die begraafplaats. Maar als Jezus nou terugkomt voor zijn gemeente, wat denkt u, zullen dan ineens al die graven opengaan in Usselo? Zullen al die graven, al die stenen verdwijnen en zal dan elk graf opengaan? Nee. Alleen de graven van hen die in Christus gestorven zijn, die in Christus ontslapen zijn. Alleen de graven van de gelovigen. En dan heb je als de Heer Jezus terugkomt, en dat staat heel duidelijk, de lichamen worden nu begraven, gezaaid tussen de ongelovigen. Dat is allemaal hetzelfde. Die lichamen komen in dezelfde situatie terecht. Alleen degene die in dat lichaam woonde, die heeft zijn intrek genomen bij de Heer Jezus. En dat staat heel duidelijk in de Bijbel. Die heeft zijn intrek genomen bij de Heer Jezus. En dan staat in de Bijbel, als de Heer Jezus nou terugkomt, laten we maar even lezen in 1 Thessalonicenzen 4. In 1 Thessalonicenzen 4 staat dat. Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Dat betekent, we mogen best bedroefd zijn, maar een andere droefheid. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, dan hebben we weer de kern van het evangelie, gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapen zijn. En we kennen heel wat kennissen, vrienden van ons die al ontslapen zijn. Die hun intrek genomen hebben bij Jezus. En wat staat er dan? Zal God ook zo hen die ontslapen zijn door Jezus wederbrengen met hem? Dat betekent als Jezus straks vanuit de hemel naar beneden komt om zijn gemeente op te halen, wie brengt hij dan mee? Al degenen die al ontslapen zijn. Al de christenen die al bij de Heer Jezus zijn. Die zullen met hem meekomen uit de hemel. En wat staat er dan? Want dit zeggen wij u met een woord des Heren. Wij levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapende voorgaan. Want de Heere zelf zal op een teken bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank van een bezuin Gods nederdalen van de hemel. En zij die in Christus gestorven zijn en niemand anders, zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Dat betekent die zielen die met Jezus straks terugkomen, die verenigen zich met dat lichaam wat hier op aarde gezaaid is. En dat lichaam zal dan onvergankelijk opgewekt worden. Van tussenuit de doden. Dat is de eerste opstanding. Daarvan is Christus de eersteling geworden in zijn opstanding. Hij stond van tussenuit de doden op. En dan staat er: zij zullen het eerst opstaan en daarna zullen wij leven die achterbleven samen met hen. En dan zegt de Korinthebrief, veranderd worden, ook een verheerlijk lichaam krijgen en dan gaan we samen de Heer tegemoet in de lucht. Zo beschrijft Paulus de opstanding van Christus. Wat geweldig zal dat zijn. Dat graven geopend zullen worden en dat zij met Jezus terug zullen komen en dat deze lichamen die in de aarde gezaaid zijn onvergankelijk opgewekt zullen worden en zij aan de Heer Jezus gelijk mogen zijn. Nou, daarin is Christus de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Zo zegt Paulus dat in de Korinthebrief. De eersteling uit de doden van hen die ontslapen zijn. Maar de opstanding van Christus heeft nog meer gevolgen. Door de opstanding hebben wij een geweldige hoop. Het is onze levende hoop. Het tweede staat er dat we in vers 22 kunnen lezen, want evenals in Adam allen sterven. Wie wordt er met die allen bedoeld? Alle mensen. In Adam, door de zonde van Adam, zijn alle mensen zondaren geworden. Of je het nou wilt of niet, je wordt geen zondaar door te zondigen, want je bent al een zondaar omdat je uit Adam geboren bent. Je kunt geen zondaar meer worden, want dat ben je. Zo word je geboren. Je kunt alleen verlost worden van de zonde in Christus. Maar goed, hier staat dat in Adam alle sterven, alle mensen sterven. En wat staat er dan? Zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Nou, ik zei net allen, daar bedoelt de Bijbel alle mensen mee. Met dat tweede allen ook? Slaat dit ook op alle mensen? Zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden? Of is het voor een select gezelschap? Nee. Door de Heer Jezus zullen ook alle mensen levend gemaakt worden. Wanneer zal dat gebeuren? Dat zal gebeuren na het vrederijk. Als de Heer Jezus terugkomt om zijn gemeente op te nemen, dan komt de Heer Jezus daarna terug, na een hele moeilijke periode hier op aarde, de grote verdrukking wordt het ook wel genoemd, waarin hij tot zijn doel zal komen met Israël. En dan zal Israël opnieuw geboren worden. En dan komt Christus terug met zijn gemeente op aarde. En dan regeert hij 1000 jaar hier op aarde met zijn gemeente. Maar dan daarna. Nadat dat gebeurd is, staat er in, misschien wel goed om dat op te slaan in Openbaring 20. In Openbaring 20 staat, en dan heb je die tweede opstanding. De opstanding vanuit de dood, dat is de opstanding voor de christenen, voor de gemeente. Maar in Openbaring 20 wordt er ook gesproken over een andere opstanding. Misschien wel goed om dat even te lezen. In vers 4, daar staat in Openbaring 20 vers 4. En ik zag tronen. En ze zetten zich erop en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God. En die nog het beest, nog zijn beeld hadden aangebeden. En die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden. En zij, en dan gaat het over de mensen die in de grote verdrukking tot geloof gekomen zijn, de martelaren uit de grote verdrukking, zij werden wederlevend en heersten als koningen met Christus 1000 jaar lang. Zij heersten met Christus en ook met de gemeente. En waarschijnlijk ook met oud-testamentische gelovigen. Zij heersten als koningen met Christus 1000 jaar lang. En dan staat er, de overige doden werden niet wederlevend voordat de 1000 jaar voleindigd waren. Ze werden niet levend. Ze bleven in hun graven achter. Dood is dood, zeggen we dan wel eens. Nou, inderdaad. En dan staat er in vers 6, dit is die eerste opstanding. Waarvan Christus de eerste was. Daarna de gemeente. En als laatste de martelaren uit de grote verdrukking. Die horen allemaal bij die eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan die eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. De eerste dood is het feit waarin we allemaal geboren zijn. Door Adam en Eva. De tweede dood, dat is het ergste. De eerste dood, daar kun je niks aan doen. Want we zijn allemaal dood door Adam. Maar die tweede dood, die ontvang je wanneer je Christus verwerpt. En dat is de eeuwige dood. Dat is voor eeuwig gescheiden van God. De tweede dood heeft over hen geen macht. En ik vertelde u net dat door de opstanding van Jezus ook alle ongelovigen op zullen staan. En dan hebben we te maken niet met de opstanding uit de doden, maar dan hebben we te maken met de opstanding van de doden. En dat kunt u vinden in vers 12 van hetzelfde hoofdstuk. In Openbaring 20, vers 12, daar staat: en ik zag de doden. Daar heb je ze dan. In het dodenrijk. Net zoals die rijke man die in het dodenrijk afdaalde. Ik zag de doden die in haar waren. En de dood en het dodenrijk gaven de doden. Even kijken hoor, vers 12. Ik zag de doden, de grote en de kleine, staande voor de troon. En er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend. Het boek des levens. En de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. En de dood en het dodenrijk gaven de doden die in haar waren. En ze werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. Dat is die tweede opstanding. Christus is de eersteling geworden van de eerste opstanding. Van de opstanding uit de doden. Maar hij is ook de oorzaak ervan geworden dat ook alle doden eens voor de troon van de Heer zullen staan en geoordeeld zullen worden. Zo verrijkend is de opstanding van Christus, dat hij de macht heeft over de dood. En dat eens het dodenrijk de doden zal moeten loslaten, zodat ze ook voor de troon van God zullen staan. En ook al roepen ongelovige mensen: met de dood is alles uit. En dat beweren ze heel vaak. Maar eens zullen ze voor de troon van God moeten staan. U kent dat bekende voorbeeld wel. Dat is wat historisch gebeurt. Historisch in Engeland. Waar een verstokte atheïst op zijn groot graf. Hè, je hebt wel eens van die graven met zo'n hele grote deksel erbovenop. Hè? Zo'n liggende steen had hij erop gezet: dit graf zal in de eeuwigheid niet geopend worden. Zo atheïstisch was hij. Zo fel tegen het evangelie. En wat gebeurde er? Op die begraafplaats stond een kastanjeboom. En er viel een kastanje vlakbij dat graf. En die kastanje kwam een beetje onder de grond. Die is gaan uitlopen. En de wortels van deze kastanjeboom hebben dat graf helemaal vernield en opengebroken. God laat niet met zich spotten. Dit is historisch. Dit is echt gebeurd. Nou, en ook alle doden die geroepen hebben: met de dood is alles voorbij, zullen door de opstanding van Jezus eens uit die dood verschijnen voor de troon van de Heer. Waarmee een einde zal komen aan het satanische rijk en aan alle demonische machten en de ongelovigen die Jezus verworpen hebben voor altijd in de eeuwige dood terecht zullen komen. En dan het derde. De opstanding van Christus is niet alleen de oorzaak geworden dat alle gelovigen uit de dood zullen opstaan. Niet alleen de oorzaak geworden dat ook alle ongelovigen eens voor de troon van God komen te staan. Maar het derde is dat ook door de opstanding van Christus is hij het begin geworden. Misschien wel goed om dat in de Colossenzenbrief even te lezen, waar we ook vanavond mee begonnen zijn. In de Colossenzenbrief, daar staat in vers 15 van het eerste hoofdstuk. Weet u, we moeten nooit vergeten dat door de zondeval niet alleen de mens getroffen werd, maar ook deze schepping. Deze prachtige schepping is kapot gemaakt ook door de zondeval. Distels, doorns, zweetdoesaanschijns, deze wereld, deze schepping die zo mooi was, heeft de zonde kapot gemaakt. En weet u wat nou zo mooi is? Dat juist door de opstanding van Christus is ook voor deze schepping hoop weggelegd. En dat kunt u zelfs lezen ook in Romeinen 8, dat deze schepping zucht in al haar delen en in zijn barensnood, want er zal straks een nieuwe schepping komen. Waarom? Omdat Jezus overwonnen heeft. Jezus heeft de dood overwonnen. En iemand schreef eens een keer: door de zonde leven wij vandaag op een stervende aarde. Francis Schaeffer heeft er heel wat boeken over geschreven, over deze stervende aarde als een christenfilosoof. Zijn vrouw Edith is vorige week overleden. Hij heeft het prachtige werk Labrie opgezet in Zwitserland en ook in Eck en Wiel hier in Nederland, waar studenten met al hun vragen terecht mogen komen. En zo'n prachtig werk van Labrie. En hij heeft daar heel veel over geschreven, over een stervende eeuw, over een stervende schepping waar wij in terechtgekomen zijn, een vruchteloze schepping. En daarom staat er zo mooi in Colossenzen 1, vers 15. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de ganse schepping. Zoals we net gelezen hebben, hij was de eerstgeborene van de ontslapenen. Staat hier, hij is de eerstgeborene van de ganse schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemel en die op de aarde zijn. De zichtbare en de onzichtbare. Het zijn tronen, het heerschappijen, het zijn over, het zijn machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles. En alle dingen hebben hun bestaan in hem. En hij is het hoofd van de gemeente. Hij is het hoofd van het lichaam. De gemeente. En hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat hij onder, en dat staat er zo mooi, niet allen, maar onder alles de eerste geworden is. En dat bedoelt ook de Bijbel mee, deze schepping. En vandaar dat er ook voor deze schepping hoop is. De graankorrel werd gezaaid. En de eersteling kwam uit deze aarde omhoog. Hij is het begin, mag ik het zo zeggen, hij is het begin van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hij is het begin van een nieuwe schepping. Een nieuwe schepping die wij al in ons mogen hebben. Waar wij nu al deel van mogen maken. En in hem wordt alles nieuw. De Heer Jezus wordt genoemd. Hij is de Alpha en de Omega. Het begin en het einde. En juist door zijn opstanding heeft hij bewezen dat hij de eerste is. Het nieuwe begin van mijn leven. De opstanding van alle ongelovigen. Maar ook het nieuwe begin van een nieuwe schepping. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En vanuit de opstanding van Christus mogen we ook daarnaar verlangen. Is er Jezus ook opnieuw begonnen in uw leven? Is hij dat nieuwe leven geworden in u? Wat geweldig dat we dat mogen weten, dat ook als we hier moeten sterven, dat we in Christus eeuwig leven hebben. En dat we dat nieuwe leven al in ons mogen hebben. Amen. We gaan samen de Heer danken. Mag ik u volgen in dankgebed? Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk bedanken, Heer, voor uw plan met deze wereld. Dat u deze wereld niet zomaar verloren liet gaan, maar dat u uw eigen zoon, uw enig geboren zoon, naar deze wereld liet komen. En dat de Heer Jezus voor ons de eerstgeborene geworden is. De eerste van alles. De eerste van de gemeente, het hoofd van de gemeente. Maar ook de eersteling van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Wat geweldig, Heer Jezus, dat in u alle dingen nieuw worden. Alles wordt nieuw. Heer, wat geweldig dat we nu mogen weten, Heer Jezus, dat door uw opstanding wij dat nieuwe leven nu al in ons mogen hebben. Dat onvergankelijke leven, dat eeuwig leven hebben we nu al. Dat krijgen we niet als we sterven. Dat krijgen we ook niet als u terugkomt, maar dat hebben we nu al in ons. Heer, en ja, wat geweldig dat we deel mogen hebben aan dat eeuwige nieuwe leven. Heer Jezus, dank u wel dat u uw kracht heeft laten zien door de dood te overwinnen. U was sterker dan de dood. En we danken u, Heer, dat die opstandingskracht door de Heilige Geest ook in ons gekomen is. Heer, we hebben vanavond ook gehoord dat het vreselijk is voor hen die aan deze eerste opstanding voorbij zullen gaan. En pas uit de dood zullen opstaan als het vrederijk voorbij is. Heer, wat vreselijk om dan als dood voor uw troon te moeten verschijnen. En te moeten horen dat we de Heer Jezus verworpen hebben. Dat we hem niet nodig hadden. En te horen krijgen, Heer, dat we de eeuwige dood in zullen moeten gaan. Heer, dan weten we ook dat u naast het feit dat u een zo'n liefdevolle God bent, dat u ook een volkomen rechtvaardig God bent. En dat u mensen niet zomaar kunt door de vingers kunt zien die uw Zoon, de Jezus, verworpen hebben. Heer, en wil ik u bidden, wilt u ons helpen als gemeente, als broeders en zusters, om mensen te vertellen dat ze Jezus nodig hebben, die voor hun zonde aan het kruis gestorven is, die voor hen begraven is en opgestaan is, dat ze bij Jezus het ware leven kunnen vinden. Heer, wilt u ons daarbij helpen, zolang het nog kan. We bidden u voor onze kinderen. We bidden u voor onze kleinkinderen. En we weten, Heer, er is in deze tijd waarin we vandaag leven nog nooit zo op deze manier aan onze kinderen getrokken dan juist nu. Heer, wilt u hen beschermen. En wilt u met name de ouders en grootouders helpen om voor hun kinderen op de bres te gaan staan. En hen ook voor te leven. Heer, we willen u bidden, wilt u met uw volk Israël zijn. En wat geweldig, Heer, dat als u tot uw doel komt met uw volk Israël, dat uw volk dan tot zegen zal worden voor de hele wereld. En dat dan vanuit Jeruzalem stromen van levend water wereldwijd zullen wegvloeien. En overal waar het water komt, Heer, zal alles gezond worden. Wat een geweldige toekomst voor deze schepping. Wat geweldig, Heer Jezus, dat uw opstanding garant staat voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dank u wel, Heer Jezus, voor dit geweldige paasfeest, waar we elke dag van mogen genieten. Heer, wilt u met ons meegaan naar huis? We zullen de komende week heel dicht nabij zijn en ons uw zegen schenken. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan tot slot lied 720 zingen. Uit Johannes de Heer, 720, de eerste twee coupletten voor de zegenbeden en het laatste couplet na de zegenbeden. Zullen we zo mogelijk dat lied met elkaar staande zingen?
Thank you.
zullen we dan heen gaan onder Gods zegen. En ze mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de krachtige genade van de Jezus Christus en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn. Tot het moment dat de Jezus in heerlijkheid terug zal komen en we hem van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.